je wortels wordt geschud. En ja, dan vind ik het mooi, dat spontane van die jongen. Ik ben Herman Spaargaren. De laatste keer dat ik hier nog geweest ben, was waarschijnlijk in de periode dat ik in Zaventem stond. Daar heb ik 7 jaar gestaan. Toen ben ik 1 jaar of 11 naar West-Vlaanderen gegaan. Daar ben ik in 2 verschillende gemeentes geweest. En nu dus naar Gerardsbergen. Daar ben ik nu 2 jaar. En dus begin ik ook weer in deze omgeving weer wat contacten te leggen. Om de gemeentes weer te leren kennen. Ik ben in de tussentijd ook voorzitter geworden van de Evangelische Alliantie in Vlaanderen. Misschien mag ik in dat verband even zeggen dat we met de Evangelische Alliantie trekken aan de volgende actie 316. Hebben jullie daar al iets van gehoord? 316, dat wil zeggen dat we in maart 2016 elke gemeente willen uitnodigen om een evangelisatieactie te doen. 316, Johannes 3 vers 16, kent iedereen uit zijn hoofd. En we willen eigenlijk dat iedereen een beetje een geheimzinnig teken op zijn raam of op een vlag hangt. Namelijk een driehoek met de cijfers 3, 1, 6. En dan hopen we dat als dat door het hele land gezien wordt, dat mensen... Wat is dat? Is dat van de vrijmetselaars? Wat is daar aan de hand? En eigenlijk hopen we dat we dan zoveel nieuwsgierigheid wekken, dat mensen zeggen, ja, ik ga toch maar eens kijken wat dat is. Als je dat overal ziet. Eigenlijk hopen we een beetje het effect te bereiken van Er is Hoop van vroeger in Nederland. Waar je overal die vlag zag met die regenboog. Dat zelfs zo'n succes was dat de homobeweging het af heeft gepikt en over heeft genomen. Maar in ieder geval, in die tijd werd het als evangelisatiemiddel heel goed gebruikt. En eigenlijk hopen we in Vlaanderen, in België, als het lukt, en voor mij part over de grenzen, ook zo'n effect te krijgen dat al de gemeentes gewoon op hun eigen niveau, want de Pasen valt in de maand maart, dus een bijzondere paasdienst, dat is toch het makkelijkste wat je kunt organiseren. En dan mensen uitnodigen en even ergens in die dienst Johannes 3 vers 16 uitleggen, moet toch te doen zijn, dachten wij. Voor de muzikanten, ik weet niet, oh ja, jij zit er nog. We gaan ook proberen de Jong Messiah opnieuw uit te voeren. Dus als je als muzikant of als zanger geïnteresseerd bent, er zijn ook voor het koor op zijn minst nog een paar goede sopranen nodig. Dan kun je auditie doen, kun je meegaan doen. 20 oktober willen we een eerste auditie houden. Om de Jong Messiah ook in die maand een paar keer uit te laten voeren. We zoeken wat acties om gemeentes de mogelijkheid te geven iets uit te nodigen of met z'n allen daar naartoe te gaan of anderen mee te nemen. En dan ook in het kader van die actie 316 de Jong Messiah weer uit te voeren. Ik heb dat toen ik 5 jaar in België was voor het eerst gedaan met een koor en een project. En dat was eigenlijk heel mooi om dat te doen. En we willen dat gewoon proberen nog een keer te doen. Dus wat dat betreft, als even in mijn, op mijn petje van voorzitter van Evangelische Alliantie. En nu wil ik jullie verder meenemen naar het woord van God. En dan vooral naar het evangelie van Johannes in hoofdstuk 1. En ik doe dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En waarom uit de Nieuwe Bijbelvertaling? Omdat ik graag oude christenen wat uit hun evenwicht wil brengen. En weer opnieuw fris naar het woord laten kijken. En jonge christenen wil ik helpen om het wat makkelijker te begrijpen. Want als je alles in een oud boek leest, is het niet altijd, komt het niet altijd zo dichtbij. Het is vrome taal, maar soms dringt het niet echt tot je door wat er allemaal mee bedoeld wordt. Ik wil naar het begin van Johannes, waar Jezus als het woord wordt aangekondigd en wordt voorgesteld. In Gerardsbergen ben ik bezig in de laatste tijd om de symbolen in de Bijbel langs te gaan. En we zijn begonnen met licht. Door het hele Oude Testament licht. God sprak, er zij licht en er was licht. Was het eerste wat hij maakte. En het licht was goed. Dan zie je dat zijn woord licht is. Dat God licht is. In hem is totaal geen duisternis. Dat Jezus het licht der wereld is. Maar dat ook wij een licht zijn. Wat op een standaard gezet moet worden. En niet onder een emmer verborgen moet blijven. Dus licht, Gods woord is een licht. Wij een licht, dus daar zijn we eerst mee bezig geweest. En vanuit dat licht gaan we naar het woord in Johannes. En ik neem jullie ook nog even mee naar Prediker straks in het Oude Testament. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dus een beeld van God is ook het woord, het gesproken woord. God sprak en het was er. Dus God schept door middel van zijn woord. Maar het woord was God en het was bij God. Het woord was ook bij God. Dan weten we dat er gewezen wordt naar Jezus Christus, die het levende woord is, wat naar de wereld is gekomen om ons het evangelie te brengen. Het woord was bij God en het woord was God. Dat is die hele moeilijke uitleg die we eigenlijk met actie 3.16 toch weer een beetje terug onder de mensen brengen. Want als je een driehoek maakt en 3.1.6 daarin, dan kom je al gauw op die drie-eenheid. Het woord was God, het woord was bij God en ook dat was God. Jezus is God, de Vader is God en de Heilige Geest is God. Dat moeilijke van drie verschillende personen die toch één zijn, die God zijn. Het was in het begin bij God. We gaan het ook even hebben over dat begin. Voordat alles bestond. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. Alles is door het woord van God ontstaan. En zonder het woord van God is niets ontstaan van wat bestaat. Een van de moeilijke dingen voor ons, voor onze mensen in deze moderne tijd, voor onze kinderen op school, is natuurlijk de schepping die onderuit wordt gehaald. Alles is ontstaan door een grote knal in het heelal. En je weet dat christenen daar dan vaak van maken. Inderdaad, daar was een keer een enorme grote knal, namelijk het woord van God wat sprak. En het was er. Een enorme knal. Maar juist de manier waarop de wereld het uitprobeert te leggen, er is geen God. Het is allemaal spontaan ontstaan, toevallig. Hè? Maar wij geloven dat er niets bestaat dan alles wat door het woord van God is gesproken. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mens. Het is ook alleen God die leven maakt, leven schenkt. En het leven is het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Christus is niet in de macht van Satan gekomen. Hij is weer terug bij de Vader. En hij heeft zijn geest naar ons gestuurd om ons te beschermen, om ons kracht te geven, om ons te helpen te blijven geloven in dat wat de wereld onzin vindt. Toen ik een preek voorbereidde om hier te spreken, toen twijfelde ik tussen deze preek en Marcus 13 over het einde van de tijd. Want jullie weten, morgen is het einde van de wereld daar. Of in ieder geval, morgen is de vijfde bloedmaan. En de vijfde bloedmaan is natuurlijk een belangrijk teken, waardoor sommige christenen prediken dat daar het einde van de wereld is. Misschien de opname. Iets belangrijks gaat er gebeuren in Israël, want altijd bij vijf bloedmanen is er iets in de geschiedenis gebeurd. Ik maak me daar nooit zo druk om. Ik zie wel als het zover is, maar goed, morgen, hè, 28 september, het is wel heel dichtbij. Dus ik waarschuw jullie voor de zekerheid, maar mocht je nog geen kind van de Heer zijn, doe dat voor morgen. Want als het zo is, ja, dan is het na morgen te laat. Als het morgen niet gebeurd is, neem mij dan niet kwalijk. Ik spreek anderen na. Ik zelf denk niet dat het morgen gebeurd is, maar je weet nooit. Want ik kan me ook weer vergissen. Niemand weet volgens mij wanneer het gaat gebeuren. Alhoewel, we kunnen wel aanvoelen dat de tijd nabij komt. Dat het dichterbij komt. Maar welk moment? Maar goed, je weet het maar. Eventueel morgen zou daar wel eens een eind aan kunnen komen. We weten dan niet de dag. Nee, niet, wat weten we niet? De dag en het uur? Ja, dat is dan toch toevallig als we het morgen wel weten. Blijf het moeilijk vinden. Maar goed. Hè? In ieder geval, ik zat daartussen te twijfelen. Maar ik denk, och nee, het is belangrijker dat we ons aan het woord vasthouden en niet meegaan in allerlei voorspellingen. Dit is nu de derde die ik dan meemaak en die waarschijnlijk niet door zal gaan. Waardoor ik juist, eerlijk gezegd, in het verleden als christen aan het twijfelen ben gebracht. Door al dat soort voorspellingen waarvan de Bijbel zelf zegt dat ze onzinnig zijn, omdat we het niet kunnen weten. Maar ja, we kunnen het soms toch weer niet laten om iets te voorspellen op grond van de tekenen die er in de natuur zijn. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dat is ook wat voor jouw leven mag gelden. Jouw licht, hè, jij bent een licht die door God op de standaard wordt gezet. En hij wil niet dat we onder een emmer verborgen blijven. Jouw licht schijnt in deze duisternis. Misschien ben je maar een heel klein lichtje. Maar hoe duisterder het om ons heen is, hoe meer dat licht op gaat vallen. En dat licht schijnt in de duisternis. En door Gods geest zal dat licht nooit overwonnen worden door de duisternis. Vandaar dat het belangrijk is dat je beschermd bent door Gods Heilige Geest. Dat je weet dat Hij in je leven het voor het zeggen heeft. Er kwam iemand door God, die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was om te getuigen van het licht. Ook dat is onze taak. Wij zijn niet zelf het licht, wij zijn niet Jezus. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een tijd in aanraking gekomen met een sekte, omdat mijn vader daarin terecht was geraakt, waar ze op grond van min of meer de geschriften van Watchman Nee en zijn opvolger Witness Lee, die nog weer een stapje verder gaat, op grond van hun geschriften kwamen zij tot de conclusie: als God in mij is, ben ik God. Toch? Toch een soort logische conclusie. Als God in mij is, ben ik God. En dus, ja, weet ik alles, ken ik alles, doe ik alles, bepaal ik alles. Hè? Dan krijg je van die sekteachtige dingen die je van mensen die helemaal doorslaan. Want ja, en dan krijg je eigenlijk een gemeente vol met goden. Hè? Ik weet niet of dat prettig is om daar in te vertoeven. Ik vond het in ieder geval niet prettig. Mijn vader is middel overleden. Ik hoop van harte hem straks toch in de hemel te mogen ontmoeten. Maar ik was niet blij met die richting waarin hij terecht is gekomen. Maar dat is de manier waarop Satan ons probeert te verleiden om met een halve waarheid ons van pad af te krijgen. Want het is waar. God is met zijn geest in ons leven. Maar dan zijn wij niet God. Dat is dezelfde fout die men gemaakt heeft met Maria. Maria mocht Jezus, mocht Gods zoon op aarde brengen. Maar zij werd niet de moeder Gods. Dat is zo moeilijk. Het is maar een heel klein stapje, maar het is wel net een stapje te ver. Hij was niet zelf het licht, maar hij was om te getuigen van het licht. Dat is onze taak. Onze taak is te getuigen van het licht. Daarom zijn wij geschapen. God te eren en van hem te getuigen. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. Door het woord is de wereld ontstaan. Je ziet dat terug als het begin van Genesis zou lezen, het begin van de schepping. Dan zie je dat God sprak en het was er. Dus hij sprak als het ware door het woord, door Jezus Christus en het was er. We gaan straks lezen zelfs dat hij de wereld voor Jezus Christus heeft gemaakt. Voor zijn zoon heeft hij deze wereld gemaakt. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. De wereld kent hem nog steeds niet. Ze hebben de naam gehoord, maar weten zij wie Jezus is? God, God zelf. Die als mens naar deze wereld kwam en alle macht heeft in hemel en op aarde. Zo kent men Jezus niet. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Ik weet niet of je beseft wat daar gebeurde in Israël toen Jezus op aarde kwam. Hij kwam als zoon van God in zijn land. En hij kwam naar zijn tempel. Maar ze hebben hem niet geaccepteerd. Die priesters waren in zijn dienst. Ze hebben hem eruit gegooid. Ze hebben hem gedood. Kun je dat voorstellen? Stel je voor, jullie hebben hier een voorganger in dienst. Hè? Dit is de man die jullie betalen om hier te preken. En hij komt hier binnen en je mikt hem er gelijk uit. Omdat je hem niet herkent. Dat is wat mensen na heel veel tijd gaan ontdekken. De schepper van hemel en aarde die bij ons kwam om zich weer met ons te verzoenen. Om te maken dat wij hem weer zouden herkennen. Die hebben we buiten gesmeed. Kun je voorstellen hoe kwaad God straks gaat zijn als hij een einde gaat maken aan deze tijd, aan deze maatschappij. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Ik hoop van harte als Jezus terugkomt, dat wij hem zullen herkennen en dat we hem zullen ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wie hem wel ontvangen, hè, wie Jezus Christus in zijn hart heeft ontvangen, wie tot bekering is gekomen, wie beseft dat Jezus nu zijn Heer is en dat wij zijn dienstknechten zijn geworden, die heeft hij het recht gegeven, de macht gegeven, om kinderen van God te worden. Wij worden dan net als Jezus kinderen van God. We worden aangenomen door hem. En dan gebeurt er namelijk iets heel bijzonders. Voordat wij worden aangenomen, voordat wij christenen waren, waren wij slaven. We waren slaven in de wereld. En als een slaaf niet doet wat zijn heer zegt, krijgt hij straf. Dat is een soort van zelfsprekendheid. Een slaaf moet gewoon doen wat zijn heer zegt. Je ziet dat in de islam terug. Onderwerping. Slaaf zijn. Zij moeten doen wat God zegt. Als ze dat niet doen, dan zullen ze alles verliezen. Dus die drang, die zie je daar. Omdat ze Christus niet kennen, niet accepteren. Wat hebben wij voor moois meegemaakt? Wij hebben Christus leren kennen. Dat hoop ik tenminste. Wij geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen. Daardoor zijn wij geen slaven meer. Zoals bij de islam. Wij zijn kinderen, kinderen van God, kinderen van de allerhoogste machthebber van hemel en aarde, van het hele universum. Daar zijn wij kinderen van geworden. Alleen eerlijk gezegd, wij als evangelische hebben dan de neiging om een beetje naast onze schoenen te gaan lopen. Haha, ik stel toch wel iets voor, hè? Ik ben een kind van God. Ten opzichte van al dat plebs in deze wereld. En we hebben zoiets, we hebben soms de neiging om in plaats van te beseffen, ja, kinderen van God, maar wel met Jezus als onze Heer. Dus dat wil zeggen dat wij naar hem moeten luisteren. Jezus zegt, ik heb jullie mijn vrienden genoemd, op voorwaarde dat jullie doen wat ik van je vraag. Maar moet je onze gebeden maar eens horen? Wat doen wij vaak? Wij willen eigenlijk dat Jezus doet wat wij allemaal van hem vragen. Onze gebeden zijn vaak een aaneenreiging. Heer, wilt u dat doen? Wilt u zus doen? Wilt u zo doen? Wilt u zorgen dat ik slaag? Wilt u zorgen dat ik een goede baan krijg? Wilt u zorgen voor dit? Wilt u zorgen voor dat? Eigenlijk behandelen wij Jezus als onze dienstknecht. In plaats van dat we de zaak omdraaien en zeggen, Heer, welke opleiding wilt u dat ik ga volgen? Welke baan wilt u dat ik ga nemen? Welke roeping, waar moet ik naar luisteren? Wat wilt u dat ik ga doen in deze wereld? Daniel zit nu voor dat probleem. Wat moet hij nu doen? Zijn roeping was, maar die loopt dood. En nu? En ik denk dat Daniel zegt, Heer, alsjeblieft, maak me duidelijk, wat wilt u dat ik ga doen? En die houding moeten wij als evangelische weer terugkrijgen. Niet Jezus als een soort slaaf achter ons aan. Van Heer, wilt u ervoor zorgen dat ik het voor mekaar heb? Nee. Heer, wat wilt u nu van mij in deze wereld, op dit moment, in deze tijd, op deze plaats? Waarom werk ik op de plek waar ik werk? Waarom heb ik vrienden leren kennen in de omgeving waar ik leef? Waarom woon ik tussen deze buren? Waarom? Wat wilt u met mij doen in deze omgeving? Dat is de vraag die van ons uit naar God moet komen. Want anders gaan we dezelfde fout maken als de Israëlieten. En eigenlijk hebben we hem dan niet gekend. We hebben hem behandeld als onze slaaf, maar we hebben hem niet erkend als onze Heer. Hun heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Ze zijn niet uit begeerte, uit een seksuele gemeenschap voortgekomen. Nee, ze zijn uit God voortgekomen. Je bent opnieuw geboren doordat hij je opnieuw heeft aangenomen als zijn kind. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. Als we Jezus niet zouden kennen, dan komen we te staan tegenover een kwade God. Tegenover een God die een oordeel over deze wereld uit gaat spreken. Over de mensen die hem hadden moeten kennen, maar die hem niet hebben erkend. Daar gaat de kwaadheid van God over komen. Maar wie hebben wij leren kennen door Jezus Christus? Vol van goedheid en waarheid. Een God die vol van goedheid en waarheid is. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft ons die waarheid gebracht. Zo hebben we dus een andere God leren kennen. En ik weet niet of jullie dat liedje kennen van ik hou alleen van jou, mijn zoon. Ik zie mijzelf in jou, mijn zoon. En als ik huil, huil ik alleen om jou, mijn zoon. Kennen jullie dat liedje niet? Het gaat zoiets van ik hou alleen van jou, mijn zoon. Ik zie mijzelf in jou, mijn zoon. En als ik huil, huil ik alleen om jou, mijn zoon. Eigenlijk is dat een smartlap. Maar in die smartlap herken je God die van zijn zoon houdt. En als zijn zoon tegen hem zegt, dit zijn mijn vrienden. Dan zegt de vader, omdat het jouw vrienden zijn, hou ik ook van jouw vrienden. Door Jezus Christus houdt God van ons. Zonder Jezus Christus kan God niet van ons houden. Want wij hebben hem dagelijks beledigd. We hebben hem dagelijks verkeerd behandeld. We hebben tegen hem gelogen. We hebben hem bedrogen. We hebben hem teleurgesteld. God kan niet van ons houden zonder het offer van Jezus Christus. We kregen daar het woordje waarheid. En dan wil ik jullie even meenemen naar Prediker. Prediker 8 vanaf vers 17. Spreuken. Spreuken 8 vanaf vers 17. Spreuken 8 vanaf vers 17. Daar wordt Jezus eigenlijk al geopenbaard. Eigenlijk wordt wijsheid geopenbaard. En er is ook theologisch best wel veel discussie geweest of die wijsheid hetzelfde is als Jezus. Ik zal daar straks ietsje van zeggen. Maar toch heb ik de indruk dat we mogen zeggen dat op deze manier Jezus al bekend wordt gemaakt in het Oude Testament. Vanaf vers 17. Wie mij lief heeft, heb ik ook lief. Wie mij zoekt, zal mij vinden. Rijkdom en eer zijn mijn bezit, duurzame weelde en gerechtigheid. Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud. Ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver. Onze redding door Jezus Christus is zoveel belangrijker dan alles wat je hier in de wereld kan bereiken. Want ons leven zal straks maar een seconde blijken te zijn op de eeuwigheid die ons nog te wachten staat. Wij maken ons heel druk over deze seconde van de eeuwigheid waar we nu in leven. Maar de tijd die gaat volgen doordat we Jezus Christus hebben aangenomen, die is oneindig. En die zal mooi zijn, want God heeft dan alle tranen van onze ogen afgewist. Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud. Ik bid iets dat meer is dan het fijnste zilver. Ik ga de weg van de rechtvaardigheid. Ik volg de paden van het recht. Om rijk te maken wie mij lief heeft. Vooral rijk in zijn woord. Om zijn schatkamers te vullen. Vooral met zijn woord, met zijn wijsheid. Want het gaat hier over wijsheid. De Heer heeft mij voor al het andere verworven. Toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Nou, dit is eigenlijk het probleem waar we mee zitten. Schiep hij eerst mij. Dat is wat de Jehovah-getuigen zeggen. De Jehovah-getuigen zeggen dat Jezus een geschapen wezen gewezen is. Hij is wel de eerste, hij is wel de belangrijkste, maar hij is slechts een schepsel, een mens. Maar ik denk dat je het hier symbolischer mag bekijken, omdat het verder gaat. Het houdt hier niet op. Voordat hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was. Nog voor de aarde vorm kreeg. Christus kwam uit God voort, voordat de tijd begon. Dus hij is van eeuwigheid. En wij kunnen niet bepalen hoe hij uit God is voortgekomen. Dat zijn dingen, dus bijna oneerbiedig als wij dat proberen uit te zoeken en onder woorden te brengen. Hij is uit God voortgekomen omdat God het plan had om deze wereld te maken. Ik kan me een klein beetje voorstellen, maar dan ben ik dus oneerbiedig. Ik kan me een klein beetje voorstellen, als God oneindig bestaat, en dat moet hij wel, want als hij niet oneindig bestaat, wie was er dan voor God? En als die niet oneindig bestond, wie was er dan daarvoor? Er moet ooit, hè? Er kan dus geen begin zijn. Want anders was er altijd iets voor, net zoals de oneindigheid. Stel nu dat de oneindigheid eindigt in water. Ja, wat is er dan in dat water? Wat is er dan achter dat water? Ja, lucht waarschijnlijk, of niks. Maar dat niks is ook iets. Dus wij kunnen daar niet over nadenken. Maar goed, als God oneindig bestaat, dan kan ik me voorstellen dat God, ja, iets schept waar hij van kan genieten. Of desnoods zich aan ergeren, maar hij moet toch iets te doen hebben. Snap je? Dus God maakt de wereld met mensen die zelfstandig zijn. Waarom? Die kunnen hem tenminste nog eens een beetje verrassen. Ze kunnen hem wel niet verrassen, maar ze kunnen toch nog iets doen als het ware uit eigen wil, uit eigen vrije wil. En soms is dat negatief. En soms is dat positief. Maar God raakt niet in de war van mensen die negatief kiezen. Alleen hij waarschuwt wel, besef wel waar je dan terecht gaat komen. Dus God heeft, ja, wat moet je zeggen, heeft een plan en dat voert hij uit. En uit hem komt Christus voort, nog voor de tijd begint. Daarom zeggen we, God is, of Jezus is ook van eeuwigheid, van voor de eeuwigheid, is eeuwig, ja. Maar hoe dat gegaan is en hoe je dat moet voorstellen, ja, daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Alleen, het staat hier wel in Gods woord. Hij vertelt het zelf. Nog voor de aarde vorm kreeg, toen er nog geen, vers 24, toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht. Nog voor de bronnen met hun waterstromen. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht. Nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen. Geen korrelzand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok. Dat is de dampkring. Hij trok een cirkel om het water. Wij vinden dat nu een soort van zelfsprekendheid. Maar dat is een wonder, hè? Je hebt hier water op aarde en God trekt als het ware dat water uit elkaar en maakt daar een laag lucht tussen. Maar bovenaan is ook weer, zijn liters water, miljoenen, miljarden liters water. Als er wolken over ons heen gaan, gaan daar miljarden liters water over ons heen. En die laat God weer waaien naar de bergen, zodat ze weer afregenen en de rivieren blijven stromen. Het is onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Zo mooi gemaakt. Die God is bezig. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voorgebracht, nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen. Geen korrel zand was nog gemaakt. Dat is ook zo belangrijk. Geen korrel zand was nog gemaakt. God maakte elke korrel zand. Hij is schepper van hemel en aarde. Van het universum. Klinkt nog mooier. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok. De wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend opliet wellen. Waar komt het water vandaan? Dat zijn wetenschappers maar aan het uitzoeken. Is met een komeet meegekomen. Dat is prachtig, uitstekend. Maar waar komt die komeet vandaan? Snap je? Weer diezelfde discussie. Oh, die komeet komt van een andere planeet. Ja, waar komt die planeet vandaan? Ja, laten we het maar op een grote knal houden. Dat is makkelijk. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Daarom denk ik aan dat liedje, ik hou alleen van jou, mijn zoon. Hij was zijn lieveling, hij genoot van hem. En God maakte dat alles voor hem en door hem. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn gehele aarde. En was blij met alle mensen. Nu dan, zonen, luistert naar mij. Gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. Luister naar wat ik je leer en word wijs. Negeer mijn lessen niet. Gelukkig is elke mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat. Trouw blijven in je stille tijd. Dag in dag uit bij mijn woning staan. Je kunt moeilijk elke dag hier naar de kerk komen, of tenminste dat mag, hè. Zou een afspraak kunnen worden, maar dag in dag uit bij zijn woning staan, dat is bij hem komen. Stille tijd hebben, van hem leren, met hem praten, een relatie met hem hebben. De wacht houdt bij mijn deur, want wie mij vindt, heeft het leven gevonden en ontvangt de gunst van de Heer. Wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf veel kwaad. Wie mij haat, bemint de dood. Ik denk toch, als je dat leest, dat je daar toch Christus in herkent. Het mag ook alleen maar wijsheid, theoretisch zijn, maar dat zie ik daar niet in. Dus ik durf toch te zeggen dat Christus zich daarin openbaart. Ik ben weer terug bij Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik. Want hij was er voor mij, hij was er voor de tijd. Ja? Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid oversteld. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. De wet kwam met Mozes in de wereld. En door de wet werd ons bekend wat overtredingen waren. Voor die tijd was er geen wet en kon je dus ook niets overtreden. Ik geef vaak het voorbeeld van de verkeerslichten. Je hebt ze hier vlakbij. Je krijgt een boete als je door rood rijdt. Tenminste, als er toevallig iemand je betrapt. Ja? Maar stel nu dat ze die wet af zouden schaffen. Je krijgt geen boete meer als je door rood rijdt. Dan nog blijft het enorm slim om te stoppen voor rood. Vooral hier. Want wat voor ellende ga je niet krijgen als we ons gewoon niet aan die regels houden. En dat is het verschil. Als wij moreel genoeg zijn om gewoon vrijwillig de wil van God te volgen, is er helemaal geen wet nodig. Is er ook geen straf nodig. En je ziet nu met een overheid die niets meer van God wil weten, wat gebeurt er? Ah, daar moet een strafwet voor gemaakt worden. Volkswagen. Wie werkt er niet bij Volkswagen? Niemand. Oké, Volkswagen die heeft de wet overtreden. We gaan een wet maken die nog strenger is. Die ook niet overtreden kan worden. En kunnen we boetes geven. En je ziet een overheid die niet meer vanuit zichzelf moraal heeft. Vanuit zichzelf gelovig is. En beseft dat ze verantwoording af moeten leggen aan God. Die kan alleen nog maar reguleren door wetten en straffen. Daarom zitten de gevangenissen overvol. Omdat iedereen wetten overtreedt. Ik ben bang als het erop aankomt dat ik bijna geen enkele rit met mijn auto kan maken zonder ergens een snelheidswet te overtreden. Zult u zeggen, wat erg? Maar ik weet niet, bent u zo braaf? Rijdt u altijd 50 waar het 50 is? En zodra er een bord 70 staat, hè, dan ga je 70 niet harder. En je begint niet eerder alvast 70 rijden voordat je bij dat bord bent enzovoort. Ik denk als er echt een big brother was die elk moment van mij in de gaten hield, dan had ik een onbetaalbare boete. Voor alle keren dat ik toch me net niet aan de wet hou. Ik doe mijn best hoor, maar het lukt mij niet om niet te zondigen. Lukt mij niet. En zo is het met ons allemaal. Daarom hebben wij een overvloedige genade van Jezus Christus nodig, die in goedheid en waarheid ons tot zich leidt, ons bij God brengt. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. En ik hoop dat jij hem hebt leren kennen. En als dat niet is, dan wil ik graag met je praten na de dienst. En ik hoop dat als je ontdekt nu bij jezelf, ja, ik ga wel erg makkelijk met God om. Het is net alsof ik hem af en toe een klap op zijn schouder geef. Ah, die goede oude God, hè? Die kijkt alles wel door de vingers. Die zegt ieder jaar, er zijn geen stoute kinderen in België. Dan heb je de verkeerde God voor je. Jouw God is de grootste die er bestaat. In zijn ogen zijn wij stofjes. En toch houdt die God zoveel van ons. Dat hij zegt, als je je bekeert en mijn Zoon aanneemt, dan geef ik jou het recht om mijn kind te worden.